In Zefania 3 waren wij officieel, zoals dat misschien genoemd zou kunnen worden, waar wij terecht waren bij wat dan aanvankelijk heet het oordeel over Jeruzalem, want dat staat boven het hoofdstuk, maar het tweede deel van het hoofdstuk, en dus meteen het laatste deel van de brief, spreekt dan toch over een herstel, over zegeningen voor Jeruzalem, ja, zeker. Dat daar niet een aparte kop boven staat, of dat het niet vermeld is in het opschrift boven het hoofdstuk, ja, dat laat zich raden. Dat is omdat de vertalers, of wie het maar waren, over het algemeen helemaal geen idee hadden van dat er ooit letterlijk een herstel zou komen over Jeruzalem. Hadden de principe ongeveer dat als er oordeel werd aangekondigd over Israël, Jeruzalem of wat het maar was, dan is het letterlijk. En als het wordt aangekondigd zegeningen over Jeruzalem of Israël, dan is het voor de kerk. Dan kun je hier en daar in de opschriften die boven de hoofdstukken staan ook nog terugvinden zo. En hier wordt het gewoon genegeerd. Er wordt geen aparte kop erboven. Maar het is een gedeelte waar dan toch staat dat de Heer inderdaad het evangelie zal prediken, dan wel laten prediken tot de volkeren. Met een reine spraak lazen wij in vers 9, opdat ze allen de naam des Heren aanroepen enzovoorts. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee alle mensen of al wat leeft ineens tot geloof zou komen of iets dergelijks. Want het blijkt dat het dan uiteindelijk toch gaat over wat nou eenmaal heet een overblijfsel. En ik heb u de vorige keer enige verwijzingen gegeven naar de Hebreeuwse woorden die daarvoor gebruikt worden, in de zin van achtergebleven of verstopt geworden of weggevlucht of wat het maar was. Maar in de praktijk, in de vertaling, is het bijna altijd vertaald met een woord als dit: overgebleven, ontkomenen of wat het maar is. En dat is een algemene leer in het Oude Testament al, maar in de Bijbel. Het is volstrekt tegenovergesteld aan wat een leer van alverzoening, een leer van, want er zijn er nogal vele verschillende leringen van alverzoening die zeggen dat uiteindelijk alle mensen zalig worden. Komt allemaal wel goed, want God is goed, weet u wel. En God is liefde, dus komt allemaal goed. Maar de Bijbel zegt dat het wel goed komt met de schepping. Maar er zijn leden van de schepping, er zijn bewoners van deze wereld, daar komt het niet mee goed. Die zullen namelijk verdwijnen. Dat is waar het op neerkomt. Ik zeg het nu kort, om even een aanloop te nemen naar wat we nu weer verder gaan bespreken. Maar dat is de algemene gedachte. Het is maar een enkeling, verhoudingsgewijs. Ik kan het ook niet helpen. Dat het er misschien toch velen zijn, misschien wel miljarden, dat zou kunnen. Maar hoeveel mensen hebben het dan inmiddels geleefd in deze oude wereld? Procentueel bedoel ik, gaat het dan, is het dan veel of weinig? Dat zijn relatieve begrippen en nauwkeurige kan ik ze ook niet vertellen. Maar dat het is een overblijfsel, ja. In Engelssprekende landen, waar men Calvinistische achtergrond heeft, spreekt men over de chosen few. Dat weet ik heel goed, omdat ik nog eens met een band gespeeld heb, die noemde zich zo. Ja, nee, dat was in New Orleans, maar toen maar. The chosen few. De gekozen enkelingen, de weinigen. En in Europa, wij spreken in Nederland dan over de uitverkorenen. En of de happy few, of dat is ook een Engelse uitdrukking, maar die is niet met theologische connotatie, denk ik. Maar toch maar. zoiets. Maar inderdaad, weinig, en het zijn er maar weinig. En binnen de leer van uitverkiezing gelooft men dat trouwens ook. Hè? Dan zegt men, ja, één uit één geslacht of drie uit een geslacht of één uit een, weet ik veel. Dat komt er dan op neer. Dat als je ouders uitverkoren zijn, dan jij in geen geval, want dan klopt de reeks niet meer. Ja, kijk maar aan of je... Geloof mij niet, of wel? Dat is echt waar, dat leren ze. Ja, zeker. Het is diep tragisch. Maar er is wel enige grond voor het idee van een overblijfsel. Dat zou zo... Dan heb ik u alles gewezen op de merkwaardige situatie in de wereld, in de natuur. Waarin... Nou, laat ik het zo zeggen. De natuur is erg productief, maar bepaald niet efficiënt. Hoeveel van die zaadjes staan er op zo'n uitgebloeide paardenbloem eigenlijk? Hoeveel denkt u dat daar ooit van weer opkomen? Als een nieuw plantje. Hoeveel kastanjes vallen er uit een kastanjeboom? En dan rekenen we de eekhoorntjes even niet mee, maar hoeveel denkt u dat daarvan vrucht draagt? Hoeveel eitjes schiet een vis? Kuit. Heb je wel eens verteld hoeveel eitjes dat een... Ja, toen was het beest al overleden natuurlijk, dat weet ik. Maar goed, dan krijg je toch hoeveel zijn dat er wel niet. Zou er nou allemaal een visje uitkomen? Ja, misschien wel, maar hoeveel overleven dat? En ooit had ik nog een vijver in de achtertuin. En in het voorjaar ineens zaten er allemaal kikkers in. Je weet niet waar die vandaan komen. Want het is in strijd met het bestemmingsplan. Maar, mijn bestemmingsplan. Maar goed, en er zijn er ineens kikkers. Heel verschrikkelijk. En daarna heb je, weet ik hoeveel, honderden, duizenden kikkervisjes. Hoeveel ontwikkelen zich tot een kikker, denkt u? Verhoudingsgewijs. Het is miniem. Het is miniem. Had ik het al over menselijke zaadcellen gehad? Nee, hè? Oké, daar zullen we het daar niet over hebben. Maar hoeveel... Er komt toch allemaal niks van terecht? Waarom is dat zo? Waarom heeft God dat zo geschapen? En waarom kijken wij er tegenaan en zeggen... Wat is die natuur toch geweldig mooi. Verspilzeker is die natuur. Het is allemaal, het dient allemaal tot niks. Komt niks van terecht. Nou ja, een heel klein beetje. Zodat we weten dat er wat van terecht zou moeten komen. Maar meestal gebeurt dat niet. Waarna de vraag is, en hoe is het bij de mensen? Komt daar wat van terecht? Dat is een retorische vraag, broeder. Maar goed, efficiënt? Gewoon maar. Er bestaat helemaal niet efficiëntie in de natuur. Er komt weinig van terecht. En zo is het ook met die hele oude schepping. Er zijn mogelijkheden genoeg. Matteüs 13, de gelijkenis van de zaaier. Als ik het zeg, denk ik altijd aan die zo'n grote reclameborden. Nog zo groot als dit. Die hingen dan op de stations overal in Nederland. Want ik reisde wel eens met mijn vader mee als kind. Nog toen hij nog geen auto had. Dus met de trein. En overal op die stations waar ik maar kwam. Want Amersfoort is gewoon een spoorwegstation in mijn herinnering. En Apeldoorn en Leiden. En wat een, het zijn spoorwegstations. Dat er ook steden achter zaten, dat wist ik ook niet. Maar ik wist wel dat overal hingen borden Turkenburg zaden. En dat wisten wij, want Turkenburg was in Bodegraven. Sterker nog, wij woonden in een huis dat van Turkenburg was ooit in de Noordstraat. Ja. Maar toen maar. Oh, dan moet ik even mijn gedachten weer vanaf halen. Turkenburg zaden. En dan zie je zo'n plaat. Ik heb hem van de week voorbij zien komen ergens... Het kan wel op Facebook geweest zijn of zo. Dan zie je zo'n man met zo'n zak voor zijn buik lopen en dan zaden, ja. Dat slingert hij dan uit. En ik weet nog dat ik vroeger al dacht, waar gooit die man het allemaal naartoe, zeg. Als kind wist je niet hoe dat moest. Later heb ik het ook niet gezien, want ja, tegenwoordig doen ze dat niet meer zo. Daar hebben ze machines voor. Dat moet met een machine. Nou ja, goed. Maar Turken moeten zaden. Maar dan heb je de gelijkenis van de zaaier. En die zaaier ging uit om te zaaien. Dat heb je wel vaker met zaaiers, maar goed. Die gaan uit om te zaaien. Niet waar? Let op het woord zaaien. En hij zaaide, dat heb je hem al drie keer gehad. En hij zaaide het zaad, zie ik hier. Heb je, hij zaaide het zaad, nou waar hij het maar zaaide. Maar links en rechts en op de rotsen en langs de weg en tussen de doornstruiken. Heeft die man niet geleerd hoe je zaaien moet en waar je dat zaad moet deponeren? Dat is, hè? Dat is toch raar? Maar je vindt het overal. Het wordt overal gestrooid. Maar meestal draait het geen vrucht. En zelfs als het dan hier en daar toch nog opkomt, dan nog komt het niet tot rijpheid. Het is maar een heel klein beetje ervan, wat dan toevallig. Toevallig toch, of niet? Ja, binnen het kader van de gelijkenis is het toevallig, toch? Toevallig valt het in goede aarde en daar draagt het dan vrucht. En dan plentiful, hoe heet zoiets, in overdaad. 30, 60, 100 fout enzovoorts. Ja, als het vrucht draagt, is het ook meteen een heleboel. Maar dat moet wel ook, denk ik wel eens. Want ja, van de meeste vrucht komt niks terecht. Nee, ooit was mijn vader directeur van de Bijbelschool in Doorn, die hij mede had opgericht trouwens, maar dat even tezijde. Toen had, bij gelegenheid waren het iets van, hadden ze 130 studenten, ze konden ze niet eens bergen, zoveel. En toen zei hij, en zei, Abje, doet het maar voor één of twee. Komt niks van terecht. Maar je doet het ook niet voor die mensen, je doet het voor de Heer. Maar het is maar voor één of twee. En het is echt zo. Ja. Nou ja. Overblijfsel dus. En dat is altijd zo geweest. Dat zal altijd zo blijven. Er wordt maar een overblijfsel behouden. Ook als er staat, straks zal geheel Israël zalig worden. Misschien kom ik daar vanavond nog op, weet ik niet. Dan nog betekent dat niet alle Israëlieten. En al helemaal niet alle Israëlieten die ooit geleefd hebben. Betekent alleen, geheel Israël betekent alleen de beide huizen. 32 stammen. Bij elkaar. Maar hoeveel dat er zijn. In aantal misschien flink wat, maar verhoudingsgewijs hebben we het gezien vorige keer en gelezen. Een volkje. Een volkje Israëls. Een wormpje Jacobs. En Jesaja zei al, als het zand der zee, toch zal slechts een overblijfsel behouden worden. Hebben we die nog? Het is triest. Het is ook een waarschuwing tegelijkertijd. Maar in de eerste plaats, wat ik u vertel, gaat gewoon om. Ja, dat is de waarheid. Kan toch niet helpen. Zo wordt het verteld. Of dat ontmoedigend is. Misschien wel. Maar je kan het ook omdraaien. En zeggen, nou, dat is toch een troostvolle gedachte. Dat het toch hier en daar wel wat uitwerkt. En dat het niet meer is dan dat. Ja, dat staat ook al in de Bijbel. Dus ja. Zo is het. Maar we waren bezig met een opsomming, meen ik, van schriftplaatsen. Nou ja, opsomming uit mijn lijst dan, hè, want het is geen complete lijst. Het is een selectie, mijnerzijds, van schriftplaatsen waar gesproken wordt over één overblijfsel. En ik meen dat we de laatste keer waren in 1 Koningen 19, vers 18. En wat er werd gezegd bij Elia, die zei, of die dacht, en die zei het ook, ik ben maar alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. En toen zei tot hem het goddelijke antwoord, ik heb mijzelf nog 7000 overgelaten. Wie? Nou, degene die hun knieverbaal niet gebogen hebben. En die stond onder bescherming van de Heer. Zie. Hetgeen een uitspraak is die dan later in Romein 11 wordt aangehaald om te zeggen dat er altijd zo'n overblijfsel is, ook in de dagen van Paulus. En dat de gemeente moet beschouwd worden als het overblijfsel, gelovig overblijfsel, in onze dagen. Maar impliciet overblijfsel, een minderheid dus. Goed, daarna noem ik u nog het een en ander. Bij wijze van voorbeeld, dus misschien een beetje onsamenhangend, maar dat is dan maar zo. In Ezra, in de dagen van Ezra en Nehemia, vinden wij vermeld geschiedenis van een zeker herstel van Juda. Dat wil zeggen, daar vinden we de terugkeer van alweer een minderheid van de Joden die verstrooid waren in het algemeen en in het bijzonder die verkeerden in ballingschap. Wij noemen het de Babylonische ballingschap, maar het was inmiddels de Medo-Persische. Omdat het Babylonische Rijk en de stad Babel was overgenomen door de Meden en Persen. En onder de Persen, Onkores de Perziaan, kregen ze toestemming om terug te keren enzovoorts. En dat wordt dan beschreven voor een belangrijk deel in Ezra. Waarin ook vermeld wordt een soort terugkeer naar de Mozaïsche wet, moet ik zeggen. Ik moet voorzichtig spreken, want anders gebruik ik de verkeerde uitdrukkingen. Ik had moeilijk kunnen zeggen een terugkeer naar het Jodendom, want zo was het natuurlijk niet. Hè. Maar ik heb u dat vaak genoeg verteld, mag ik aannemen. We zitten met het idee dat de Joden de traditie van Mozes voortgezet hebben de eeuwen door. En dat Mozes een Jood was. En dat was natuurlijk niet zo. En het was ook niet het Joodse volk dat de wet ontving. Het was Israël dat de wet ontving. En het Joodse volk als zodanig, daar zouden wij op z'n vroegst pas over kunnen spreken na de splitsing van het Rijk. Dat wil zeggen na de dood van Salomo. Dus vanaf de koningschap van Rehabiam uit het huis van David in Jeruzalem. Maar in feite spreekt de Bijbel pas over de Joden bij de ondergang van het Tweestammenrijk. Want het Tweestammenrijk heette Juda, genoemd naar de dominerende stam daarvan. Zo goed is dat de 10 stammen bij gelegenheid Efraïm genoemd worden, of Jozef. En omdat die het eerst geboorterecht hadden, worden ze zelfs aangeduid als Isaac. Ja, in de Bijbel. Nou, in ieder geval minstens 2 keer in Amos, zo uit het hoofd. Isaac. Maar het zijn de 10 stammen van Israël. Als volk. Maar we vinden dus een terugkeer van, laat ik het anders zeggen. Men spreekt over de terugkeer van het Joodse volk uit de ballingschap. Ik moet u zeggen, er is geen Joods volk teruggekeerd uit ballingschap. Er is een minderheid van de Joden die er in de wereld waren. Dat wil zeggen afstammelingen van het Tweestammenrijk van Juda. Een minderheid daarvan is teruggekeerd, een kleine minderheid zelfs, is teruggekeerd naar Jeruzalem en Judea. En sindsdien hebben wij dus in Jeruzalem en omgeving van doen met, laten we zeggen, een Joodse nederzetting. Dat geldt ook qua religie, want dat is ook nog zoiets. Jood, hoezo Jood? Qua afstamming? Of Jood qua religie. En ik weet, ik heb het u vaker gezegd, maar ja, ik moet het nu maar weer zeggen. Dat weten de Joden zelf niet. Waarom is iemand een Jood? Omdat hij zich zo voelt. kan dat veranderen? Ja, dus ja. Wanneer is iemand een Jood? Als hij Cohen heet van zijn achternaam, dat telt niet, want de achternaam is geërfd van de vader, maar een Jood is alleen een Jood als zijn moeder een Jood is. Dus dat betekent ook wel niks, de naam. Wat dan wel? Ja, dat weten ze zelf ook niet. Dus ja, ja. Nou ja, er is discussie over, want ze willen wel weten. Als je nou zegt, iedere die Jood is welkom in ons land, dat men dan Israël noemt, wat ook erg vreemd is eigenlijk. Maar iedereen mag zich daar vrij vestigen op grond van dat hij een Jood is. Maar op grond waarvan is hij dan een Jood? Daar moeten ze toch regels voor hebben. Nou, er zijn een heleboel regels voor, omdat niemand het weet namelijk. He? Het is in ieder geval zo dat binnen Bijbelskader, en eigenlijk is dat mijn afdeling natuurlijk, hè, binnen Bijbelskader, als over Joden gesproken wordt, dan is het gewoonlijk Jood wat betreft religie. Aanhangers van de Joodse religie. Dat is Joden en Jodengenoten. En Jodengenoten zijn ook Joden, want ze zijn beleiders van de Joodse godsdienst. Heb je dat nog? Maar waar de meeste Joden vandaag helemaal niet religieus zijn, moeten ze iets anders erbij bedenken. Wat maakt hen tot Joden? Toen hebben ze bedacht, nou ja, we zijn Zionisten. We zijn aanhangers van de Joodse staat. Dus als je dan anti-Zionist bent, als je tegenstander bent van de Joodse staat, dan zegt men dat is antisemitisch. En daar bedoelt men mee anti-Joods. Want antisemitisch is natuurlijk ook een onzinnige term. Want als je antisemitisch bent, ben je dus ook tegen de Palestijnen. Hè? Want dat zijn ook Semieten. Toch? Stam ook van Sem af. Ja, dus ja. Dus, dat is ook een vreemde term die men bedacht heeft daarvoor. Het is één grote warboel. Dat is leuk, want dan kun je de discussie en de ruzie op gang houden. Je weet wat communicatie is, zo dicht mogelijk langs elkaar heen. Wat was dat woord ook alweer? Ben ik wel. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen, dat is het eigenlijk. Dan. Ja, het is bijna vermaakt. Het is heel triest, ik weet het, is heel triest. Maar je kan er ook niks aan doen. Kun je ermee bemoeien, wordt het alleen nog erger. Die discussie. Het helpt niks. Je moet terug naar de basis en dat is de Bijbel. En die leert dat slechts een deel der Joden, ze worden zelfs geteld bij gelegenheid in Esra. Er is maar een deel van de Joden teruggekeerd naar Jeruzalem en de omgeving. Dus officieel uit de Babylonische ballingschap. En dat betreft dan alleen Joden, want van de 10 stammen is officieel vastgelegd door de klassieke geschiedschrijvers dat die niet teruggekeerd zijn. Die wilden, die mochten wel, maar die hebben dat nooit gedaan. Die hebben dat geweigerd. Die zijn gebleven waar zij waren. Of ergens anders naartoe gegaan, maar in ieder geval niet naar het land Canaan. Hebben die nog? De rest is te moeilijk. En daar kan ik ook wel een seizoen over spreken, maar dat is geen Bijbelstudie. Dus dat ga ik ook niet doen. Nee, dat is geschiedenis. Maar soms moet het even erbij vermeld worden. Maar het gaat dus om een terugkeer van een deel der Joden. En de aardigheid daarvan is ook weer, dat wil zeggen de aard daarvan is, dat dat toch het deel was wat het meest belang had bij, of meende te hebben bij, een terugkeer ook naar de Mozaïsche wet. Want u weet waarschijnlijk misschien hoe het gegaan is. In Babel, in de ballingschap, heeft men bedacht, wij moeten zien dat we onze identiteit bewaren. U weet wel, dan verhuizen de Nederlanders, emigreren, begin 50e jaren naar Zuid-Afrika, of waarheen dan ook maar. En wat doen ze dan in Zuid-Afrika? Een vereniging oprichten van Nederlanders. En die komen dan bij elkaar om stamppot te eten, een hutspot en ja, en dropjes en pindakaas. En, stroomwafels. Ja, stroomwafels. Ja. Dat doen ze dan. En dat doen ze niet alleen in Zuid-Afrika. Maar in, bekend is het ook in Canada, in de Verenigde Staten. Natuurlijk Australië, Nieuw-Zeeland, Nederlandse verenigingen. En af en toe gaat prinses Margriet er naartoe, weet u wel. Dan praten ze weer Nederlands onder elkaar, enzovoort. Dat doen Marokkanen trouwens in Nederland, maar... Daar kan ik het beter niet over hebben, geloof ik. Daar krijg ik weer problemen mee. Maar dat is wat er gebeurt. En wat de Joden gedaan hebben... Dat wil zeggen, die twee stammen, wat er van over was, wat weggevoerd is in Babylonische ballingschap. Ja, die hebben dat, precies dat gedaan. En die hebben bepaald. Wij moeten iets doen om onze identiteit te bewaren. Dat is grappig, want dan moeten ze eerst bepalen wat dan de identiteit is. Anders kan je hem niet bewaren. Hebben die nog? Nou, toen hebben ze. Ja, het is de vereenvoudigde versie, mensen, maar, maar het is wel waar. Wat ze gedaan hebben, is een reeks regels opstellen. Religieuze regels, want ze waren toch echt wel het uitverkoren volk. Dat is goed voor je ego. En als je identiteit wil bewaren, moet je een sterk ego hebben natuurlijk. Hè? Dus wij zijn het uitverkoren, God's own people en zo. En ja... En daar heeft men een verzameling wetten opgesteld en regels enzovoorts. Die pas eeuwen later zijn samengevoegd op schrift overigens onder de naam Babylonische Talmud. Maar niettemin, dat is in Babel ontstaan een godsdienstig systeem. Het hele idee van synagogen enzovoort. U weet ook dat synagogen, dat is niet Hebreeuws, het is niet Jiddisch, het is Grieks. Het is gewoon het woord voor vergadering. U weet wel. Een vergadering van... in dit geval ongelovigen. Maar de... ja, hoe moet je zeggen? Dat is gewoon het woord synagoge. Ja. Dat is gewoon Grieks voor vergadering. Dat wil zeggen, dat is niet iets wat komt uit de Mozaïsche wet... of uit het Hebreeuws of uit de Bijbel. Dat is wat men ingericht heeft als... ja, hoe moet je zoiets noemen? Als militair tehuis, als Joods tehuis in de Babylonische ballingschap... ontmoetingsplaats voor de Joden daar. En daar werd dan ook het onderwijs gegeven. Inderdaad, in de Torah... En dat wil zeggen in de boeken van Mozes enzovoorts. En zelfs is de, want dat lijkt vrij zeker, zelfs is in die dagen, heeft men de boeken van het Oude Testament, zo ongeveer zoals wij ze kennen, verzameld tot wat dan genoemd is geworden de Tenach. Dat is een acroniem voor de wet, de psalmen en de profeten. Wat een acroniem is, ja, dat ben ik vergeten. Maar. Dat is de Tenach. Dat is wat wij het Oude Testament noemen. Kortom, zij kwamen dus met de verzameling regels en met de Torah, de Tenach en wat er was uit de Babylonische ballingschap. En degenen die daar geen belang bij hadden, die zijn ook niet mee teruggekomen. Wat moet je in Jeruzalem enzovoort? Ja, een tempel bouwen weer en zo. Zo van, want wij zijn Nederlanders. Oh nee, wij zijn Joden en wij horen in Jeruzalem thuis, dat is onze plek en dat, die claimen wij. U kent het bestaat tot vandaag, toch? Waarbij ter discussie staat in hoeverre Joden rechten kunnen laten gelden op Jeruzalem of de Tempelberg of wat dan ook maar. Nou ja, punt 1, ik zei u, wie is een Jood? Iedereen die zich zo voelt. Om welke reden heeft men recht om Jeruzalem? Hoezo? Ja, omdat men het zo voelt. Men heeft er een band mee. Emotioneel. Ja, dat kan. Toch? We hebben misschien ook wel banden met bepaalde plaatsen op aarde. Waar onze waar het voorgeslacht vandaan komt. Of waar onze opa gewoond heeft. Of weet je veel wat. Ja, kan toch allemaal. Of gewoon waar we zelf geboren zijn. We weten die straat ook alweer in Den Haag. Van het dorp ook alweer. Van Willem Zonneveld. Ja, ja. Het was er allemaal niet meer, weet u nog? Het is allemaal weg. Ja, dat zijn vreemde dingen. Maar goed, dat is wat er gebeurd is. Maar het was dus een minderheid die terugkwam uit Babel. En ineens waren ze, laten we zeggen, religieus. Officieel gebaseerd op de Mosaïsche wet. Ik zeg liever daarvan afgeleid. Maar kunt u dat positief uitleggen? Afgeleid van de Mosaïsche wet. Maar als je onderweg bent en je wordt afgeleid, dan ben je verdwaald, hoor. Dus je kan het ook negatief uitleggen, bedoel ik. Hè? Afgeleid van de Mosaïsche wet. De laatste variant is van de Heer zelf. Die zei, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van Mozes niet te hoeven houden. Ik kan het dus niet goed tegen als iemand begint te vertellen of schrijft dat de Heer Jezus Jood was en de synagoge bezocht, want hij was Joods religieus. Hij heeft zich netjes aan de Joodse wetten gehouden. Ik moet u zeggen, daar dachten de fariseeën dan toch anders over. En die gaan daarover, dus ja, toch? Dat was niet zo. Integendeel. Die zijn Joodse wetten. Ja, dat zijn de wetten der Joden. Staat zelfs in de Bijbel. En het feest der Joden was nabij genaamd. Loofhuttenzetting, geloof ik, staat er dan, of zoiets. Het feest der Joden. Vroeger was dat de gezette hoogtijd des Heren uit Leviticus 23 of zoiets, toch? Maar het heet ineens het feest der Joden was nabij. Die distancieerde zich van. En de Joden zelf zeiden, waar heeft hij zijn verhaal vandaan gehaald? Oh, van waar heeft deze zijn wijsheid? Want hij heeft ze bij ons niet geleerd. Dat wisten ze ook. Ja, hoe dat kwam, Hulde. Al die jaren in het buitenland. Maar dat moet je niet hard roepen. Maar dat was het. Daarom wisten ze zeker, hij heeft bij ons niet geleerd. Maar waar heeft hij het dan opgedaan? Enzovoort. Dat was niet Joods. Ik blijf van mening dat christendom ook niet voortkomt uit het jodendom. Zoals algemeen gedacht wordt. Het komt voort uit het Oude Testament, uit de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is een heel andere lijn. Andere afslag, om zo te zeggen. Wij leven uit de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En het jodendom, ja, dat stamt niet van de Sinaï zelfs, dat stamt uit Babel. En Babel is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Toch? En wat er ook in onze dagen en nog in de toekomst in Jeruzalem zal zijn, het zal met Jeruzalem verwoest worden. Dat is het eerste deel van dit hoofdstuk. Namelijk van Malachi 3 uiteraard. Hè? Het oordeel over Jeruzalem. Ja, het is tragisch, maar ja, tragisch is dat mensen de waarheid hebben. Dat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken zijn en waren zijn boos. Dus nog zo. Ik kan het niet helpen. Maar goed, bij deze terugkeer uit Babel, als ik het zo eens mag noemen. Ik heb moeite met de uitdrukking, omdat in Calvinistische kring geleerd wordt dat alle profetieën over een terugkeer uit een terugverzameling van Israël, wat natuurlijk vanuit het Oude Testament toekomst is, dat die profetieën vervuld zijn geworden in de zogeheten terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Dat is het algemene leer. Waarschijnlijk bij de Romeinen ook, maar dat weet ik niet. Zo van, dat is al gedaan, die profetieën zijn vervuld. Maar het punt is, die profetieën zijn niet vervuld. En als je echt je bezighoudt met wat hier gebeurt in de dagen van Ezra en Nehemia, zul je zien dat dat niet een terugkeer is van Israël uit alle volken waarheen de Heer hen verstrooid had. Deuteronomium 30, deze uitdrukkingen. Het is een gedeeltelijke terugkeer van dus maar een deel van de twee stammen, dat wil zeggen van Juda. Hebben we dat nog? Dat is niet de vervulling van de beloften Gods aangaande een volledige terugkeer van Israël, de verzameling van Israël uit alle volken, waarbij bovendien de beide huizen van Israël weer één zouden worden. Onder één koning. Maar ze kregen geen koning in de dagen van de terugkeer van onder Ezra en Nehemia. Toch? Dat is allemaal niet gebeurd. Laat staan dat het de Messias geweest zou zijn. Maar goed, in Ezra hoofdstuk 9... In Ezra hoofdstuk 9 vinden wij een gebed van Israël, of sorry, van Ezra, een gebed van Ezra, feitelijk voor het volk als zodanig. Hij houdt een verhandeling die rechtstreeks van doen heeft trouwens met dat Joodse overblijfsel dan zich vermengde met heidense vrouwen, heet dat. En u weet, de invloed van de vrouw op de man is verbazend groot. En daarom levensgevaarlijk. Voor de man, zuster. Ja, voor de man. Ja, een thema kom je vaak genoeg in de Bijbel tegen. Dat was bij de eerste twee al. Paulus schrijft zonder aarzeling, denk ik, aan Timotheus. Ja, maar het was niet Adam die eerst verleid werd, het was Eva. Toch? Ja, het wordt er lang nagedragen, zal ik maar zeggen. Ach, hoe dat komt. Ja, dat is omdat vrouwen nou eenmaal een ontvankelijker natuur hebben dan een man. Hoe weet ik dat? Nou, omdat dat is de conditio sine qua non van de vrouw. Als ik iets lelijks gezegd heb, heb je het waarschijnlijk niet verstaan. ik kan het anders zeggen. De vrouw is per definitie ontvankelijk. Dat is vrouwelijk. Alles wat ontvankelijk is, heet vrouwelijk. Echt. En dat wat invulling geeft, dat is tegenovergestelde, dus heet mannelijk. En voor de rest moet je de boeken maar lezen over de voorlichting. Dan misschien dat je er dan achter komt waar ik het over heb. Maar ik bedoel het heel breed. Zo is het nou eenmaal. En omdat vrouwen ontvankelijker zijn, zijn ze ook ontvankelijker voor de afleiding van de waarheid. Voor de leugen, namelijk. Zo simpel is het. En heb je ook een cursus gehad, verkooptechniek of niet? Of jullie niet? Oh. Marketing dan, public relations, dat is allemaal hetzelfde hoor, maar politiek. Je moet die vrouwen moet je zien te benaderen, dat is het. Ik zie het elke dag, komen ze bij mij aan de andere kant tegenover. Kan ik vanuit de ontbijttafel, kan ik er zo bekijken. Komen de mensen een proefritje maken met een auto die ze op internet hebben uitgezocht. En dan komen ze een proefrit maken, die is al besteld. 'S Morgens om 9:00 beginnen ze daar al die auto's buiten te zetten met groene nummerplaten erop. En dan komen die mensen, meneer, mevrouw en een kind enzovoorts. En dan zie ik die verkopers, die praten met die vrouwen. Echt wel. Want die moet die auto kopen. Nee, de man moet betalen. Maar die, ja, als die vrouw het niet goed vindt, gebeurt het gewoon niet. Klaar uit. Komische toestand. Ja, is heel vermakelijk, ja. Zo werkt dat. Maar er staat ook gewoon in de handboek, hoor, van hoe dat werkt. Ja. En als je iemand wil bekeren tot een bepaald geloof, een kerk of een kerkgenootschap, werkt precies hetzelfde. Je moet die vrouwen zien te benaderen en die nemen een man wel mee. Die moet dan wel, die arme man, want ja, die is afhankelijk van zijn vrouw, toch? Of niet? Dat is een komisch verschijnsel. Vooral omdat daarnaast heeft men allerlei idealen over hoe dat moet en over de gelijkstelling van man en vrouw. En ik vind het komisch om te zien dat in alle andere gevallen weet iedereen dat er een groot verschil is, zo niet een tegenstelling tussen mannelijk en vrouwelijk. Hoezo gelijk? In welk opzicht gelijk? Nou ja, toch wel. Maar u weet toch hoe het gaat. Ja. Er was bij de, onder Israël waren dat van die koningen die dan waren getrouwd met Agab of zo, weet je wel, met een dochter van de koning van Tyrus of zo. Dat waren Baaldienaars enzovoort. En zo werd de Baaldienst in Israël ingevoerd via de koningin. Nee, uit, niet uit Brazilië, uit... hè, wat? Nee, niet uit... Nee, was niet uit... was uit... waar het maar vandaan was. Ja, nee, zo gaan die dingen. En er staat gewoon in de Bijbel... dat het daarvan komt. En hier is dus sprake van... Ja, ze hebben al, die mannen, die Joodse mannen hebben vrouwen uit Babel of wat dan ook maar. Maar wat staat er bij u boven hoofdstuk 10 van Ezra?
De vreemde vrouwen weggekomen.
De vreemde vrouwen. Wat moet je met een vreemde vrouw wegzenden? Dat lijkt mij wel...
Ja. Je eerst voorstellen.
Hè?
Zeg, je kan je ook eerst voorstellen. Dan is ze niet vreemd meer.
Doe maar. Ja, je hebt natuurlijk ook vrouwen gehad met een allochtone afkomst. Dat wil zeggen uit Moab bijvoorbeeld. Maar ja, die zei dan weer: uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Dat is een kwestie van integratie. Heb je dat? En van assimilatie. Dat is hetzelfde, maar dan, ja. Dat is een kwestie van aansluiten bij. Die werd dus echt Joods in de zin van ze trad toe tot de stam van Juda. Dat was Rut, de Moabitische. Weet u nog? Goed. Maar hier in Ezra 9 gaat het daarover. Rouw en gebed van Ezra over de gemengde huwelijken. En dan kijk ik even, dan lees ik in vers 8. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heer onze God... om ons een ontkoming over te laten. Een ontkoming. Dat wil zeggen, het volk was begenadigd geworden zodanig... een kleine genade heet het dan... althans een genade voor een klein ogenblik. Met betrekking tot wat wij dan noemen de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Zie? Dat is een ontkoming. Hier staat dus ook al dat het een minderheid was van het volk dat gehoor had gegeven aan deze oproep. Overigens, even een voetnootje... dat het inderdaad maar een minderheid was, wordt bevestigd door het boek Esther. Want dat speelde zich af hierna, tijdrekenkundig. Dat was in de Medo-Persische ballingschap inmiddels, al lang. Terwijl aan het begin daarvan vindt die terugkeer onder Ezra plaats. En Zerubabel en weer maar waren. Maar een meerderheid van de Joden kwam niet terug, bleef in wat inmiddels het Medo-Persische Rijk was. En daar werden ze na verloop van tijd dus verdrukt. Jodenhaat was daar. Let op, dat kwam niet van christenen, want die waren nog niet uitgevonden toen. Nee, ik bedoel, die hebben ze later uitgevonden met terugwerkende kracht. Want ze vertellen je tegenwoordig dat Abraham een christen was enzovoorts. Maar dat kan natuurlijk niet, hè. Hij leefde in het Oude Testament. Dat is, maar toen maar. Maar het waren de Meden en Perzen die de Joden onderdrukten. Want in werkelijkheid komt natuurlijk Jodenhaat van de duivel zelf. Die de God deze eeuw is, de overste deze wereld en die de volken manipuleert. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Daar komt het vandaan. Want die wil graag van dat volk af. Het zijn immers restanten van Bijbelse geschiedenis. Het zijn rudimenten van het werk Gods uit het verleden. Maar ze zijn meteen de voedingsbodem voor het werk Gods dat hij in de toekomst nog zou uitvoeren. En als het niet meer bestaat, geen Israël, geen Joods volk, dan kan God zijn belofte niet meer vervullen. Toch? Dat is wat erachter steekt. En mocht iemand nou denken dat de Joden zelf toch ook niet zulke aardige mensen zijn en het over zichzelf afroepen, dan denk ik, dan zeg ik nu, wat denkt u van de Friezen? En de, nee, ik was nog niet klaar, broeder. Maar het was een nauwkeurig getimede pauze. Wat denkt u van de Friezen, de Franken en de Saksen? En de Harderwijkers natuurlijk. En de Hilversummers zijn scheldwoorden, wist je dat? Harderwijkers zijn scheldwoorden. Hilversummers zijn scheldwoorden. Dat is een Joods scheldwoord zelfs. Als iemand een Hilversummer is, dan wordt hij geacht geen Jood te zijn. Want hij is gooi. Hilversum is gooi. Is heidens. Wel in het gooi. Ja. Dus als ze daar iemand uitschelden voor een heiden, dan roepen ze Hilversummer. Staat in je woordenboek, hoor. Nou ja, in de mijne. Ja. Maar de Heer heeft ons een ontkoming overgelaten. Een spijker om iets aan op te hangen. Maar goed, ik hoef die tekst verder niet uit te leggen. Het gaat om het begrip. En in vers 13 lees ik zomaar. En na alles wat over ons gekomen is om onze boze werken en om onze grote schuld. Want u weet toch nog hoe het was en waarom deze Joden, dat wil zeggen de bewoners, de bevolking van de twee stammen van Israël, waarom die lui in ballingschap gebracht werden door de Heer en waarom Jeruzalem werd verwoest, dat weet u dan nog? Omdat ze de Heer niet dienden. Omdat ze zich van de Heer en zijn woord en de Mozaïsche wet helemaal niks aantrokken. Terwijl ze enige decennia daarvoor, voor de verwoesting van Jeruzalem, notabene tot hun eigen verrassing een boek vonden in de tempel, waar nooit iemand kwam. Je weet wel, zo'n huis vol met spinrag, ken je alleen maar uit sprookjes enzovoorts. Ja. En toen gingen ze het maar eens opruimen enzovoort. En toen vonden ze daar een wetboek. En het werd toen voor de koning voorgelezen wat er allemaal in stond. Weet u nog, dat stond allemaal in de Bijbel. Hetgeen uitgebreid illustreert dat ze er totaal geen weet van hadden. En dat ze bepaald niet de Mozaïsche wetten, de Levitische inzettingen gecontinueerd hadden in de loop der eeuwen. Echt niet waar. Dus zeg mij niet dat Israël in het verleden hielden ze elke 50 jaar een jubeljaar en elke 7 jaar een sabbatjaar. En op de 10e van de 7e maand hadden ze grote verzondag. Helemaal niet. Dat deden ze niet. Dat staat in de Mozaïsche wet, zal ik maar zeggen, dat ze dat zouden moeten doen. Gedaan zouden hebben moeten hebben. Is dat goed Nederlands? Ja, goed, hebben ze niet gedaan. Dat is het nou juist. Dat wil zeggen, de Joodse traditie is pas uitgevonden in Babel. Met enige aanpassingen voor wat betreft de Mozaïsche wet. Omdat het nou eenmaal niet mogelijk was al die wetten te hanteren, uit te voeren, omdat er geen tempel was. En daarom hadden ze toen wel belang bij Jeruzalem en alsnog een tempel. Voor hun Joodse traditie. Nou ja, daar gaat het vervolgens over in Ezra en Nehemia en daarna natuurlijk Haggai in het bijzonder. De boeken van na de ballingschap. Maar het waren hun boze werken. Na alles wat over ons gekomen is om onze boze werken, vers 13, en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet te onder zijn vanwege onze ongerechtigheid en hebt ons een ontkoming gegeven zoals deze. Als deze is. Dat wil zeggen, de Heer heeft wel een oordeel over hen gebracht, wordt hier vastgesteld. Maar dan toch, ze zijn als volk, als zodanig niet ten onder gegaan. Ze bestaan nog steeds. En dus spreken wij tot vandaag nog steeds over het Joodse volk. Vreemd genoeg, omdat niemand kan zeggen wie daar dan eigenlijk wel bij hoort en wie niet. Maar toch kennen we zoiets als het Joodse volk. Verbaas u zich daar maar over niet, want iets dergelijks bestaat natuurlijk net zo goed aan de kant van bijvoorbeeld de Palestijnen. Wie is dan een Palestijn? Iedereen die zich ervoor uitgeeft. Hè? Wie is een Nederlander? Ja? Wie is een Nederlander? Wat moet je, hoe is het? Wat is de conditio sine qua non van de Nederlander? Moet in Nederland geboren zijn? Moet in Nederland naar school gegaan zijn? Moet je Nederlandse ouders hebben? Moet je in Nederland belasting betalen? Wie is een Nederlander? He? Max Verstappen is een Nederlander. Geboren in België, geloof ik. Woont in België. Oh nee, woont in Monte Carlo inmiddels. In Monaco. Toch? Is een Nederlander. Hij voelt zich een Nederlander. Dan komt dat wij hem allemaal als Nederlander hebben geaccepteerd. Dus ja, dan voelt hij zich een Nederlander. Ik vind het prima. Maar het zijn vreemde begrippen. Waar komen uw voorouders vandaan? De mijne. Oh. Uit Frankrijk, uit Vlaanderen, uit Schotland, uit Engeland, uit Denemarken, uit Zwitserland. Zoals het lied zegt, er kwam een boer. Oh nee, was geen boer. Uit Zwitserland, verder weet ik het zo gauw niet. Aantoonbaar. Dus ben je dan een Nederlander? Ja. Ik weet niet. Op het gemeentehuis bij ons geloven ze dat. Dus als ik het paspoort moet hebben, krijg ik het. Maar het is maar wat je erbij bedenkt. Hè. Maar doe maar. Maar het Joodse volk bestaat dus nog steeds op een of andere manier. Als zodanig. En het heet een ontkoming. De Heer heeft voor een ontkoming gezocht. Dat was dus in vers 8. Dat was in vers 13. Dan volgende vers. Zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Te trouwen met mensen die die afgoderij praktiseren. Dat betekent het. Zouden wij dat doen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? Weer twee, staat er twee keren, namelijk overblijfsel en ontkoming. Twee van die vier woorden die ik u gegeven heb, worden hier gebruikt. En dan vers 15, volgende vers. O Heere God van Israël, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten. Heb je er weer een? Ter ontkoming. Nog een. Zoals het is te deze dagen. Daar staat er dus even gauw geteld. Althans, wat heb ik u genoemd? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zes keer zo'n woord voor een overblijfsel. Want in vers 8 was het twee keren. Ontkoming en overlaten. Ik bedoel, er moet een duidelijke aanduiding zijn. Deze terugkeer uit Babel, overigens, heeft wel degelijk ook een profetische functie. Namelijk binnen het kader van de zogeheten dubbele vervulling van profetieën. Daar hebben we het al eens vaker over gehad. Dat al die profetieën die vervuld moeten worden rond, voor, in of na, maar rond de wederkomst van Christus, krijgen een vervulling voor de eerste komst van Christus, zodat bij de eerste komst van Christus niemand kan zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want er staan nog beloften of profetieën die voor die tijd vervuld moeten worden. Heb je dat? Talloze voorbeelden ervan, maar ik heb je al vaker die dingen gegeven. Maar dit is er ook een van. Had iemand kunnen zeggen, nee, maar eerst moet toch het volk terugverzameld worden voordat er moet een Joodse staat zijn voordat de Messias komt. Nou, die was het dus. Op grond van deze zogeheten terugkeer uit Babel. Er was inderdaad een Joodse staat. weliswaar geen koninkrijk, maar zo was het ook nooit aangekondigd. Maar u weet, dat heb ik u ook wel eens verteld, geloof ik. Er werd hier in Europa en Nederland absoluut niet gerekend met de terugkeer van een... van de wederoprichting van een Joodse staat in Palestina, want het land heet al eeuwen Palestina, of in Canaan of rondom Jeruzalem. Alleen bij de alsnog de bestudering van de Bijbelse profetieën kwam het idee boven, ja, maar de moet nog wederkomen om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Letterlijk. Zie. Nee, dat staat niet in de drie formulieren van eenigheid, maar daar heb je het probleem dus. Hè? Staat er niet opgenomen. Dus daar buitenom is dat een leer geworden, dat heet het giliasme. Maar in de leer van het giliasme, dat wil zeggen de leer van een duizendjarig rijk, dat komen zo, zit dus opgesloten. Er moet eerst weer een Joodse staat komen voordat de Heer wederkomt. Want de Heer komt weder, zet zijn voet op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is bij de ondergang van de Joodse staat. Dus die moet er toch eerst heen komen. Nou ja, die is er in het verleden dus ook gekomen, voordat de Heer kwam. En die is inderdaad verwoest geworden. In het jaar 70 dan, van onze jaartelling. Zie? Alleen, er zijn er nu natuurlijk die zeggen, dus zijn die profetieën nu vervuld. En dan zeg ik weer, nee, ze hebben daar een toepassing gekregen. Dat heet in de Bijbel een vervulling trouwens, hoor. Maar dat is niet definitief. Er komt er nog een namelijk. En dat is de definitieve. En dat is in de wederkomst van Christus, zoals wij dat noemen. Heb je dat nog? Ja, ik aarzel om daar voorbeelden van te geven, want voor mijn gevoel heb ik daar zoveel voorbeelden van gegeven. U weet wel, Elia moest toch eerst nog komen voor de Messias komt. Staat in Malachi, het laatste vers van het Oude Testament. Elia moest nog komen. En wat zei de Heer daarover? Die zei, dat was Johannes de Doper. Want dat zou Elia geweest zijn als jullie tot geloof zouden zijn gekomen. He? Want hij kwam in de geest en de kracht van Elia. Toch? Of er moet eerst nog iemand komen die de weg bereidt voor de Messias. Dat is de Heer Jezus zelf, die in onze dagen sinds zijn eerste komst de weg bereidt voor zijn wederkomst. Maar als iemand het toen gezegd zou hebben, maar er komt eerst nog een wegbereider komen, volgens Jesaja 40, stemmende roep des roependen in de woestijn. Nou ja, die functie is vervuld door Johannes de Doper ook. Of de zaligheid zou eerst nog gaan naar de tienstammen. Dat zouden ze niet gezegd hebben, denk ik. Maar de zaligheid zou eerst nog moeten gaan naar Zebulon en weet die Issachar aan de zee van Galilea, zee van Galië. Dan moest eerst nog gebeuren. Nou, dat is gebeurd in de dagen van de Heer Jezus op aarde. Maar de uiteindelijke vervulling van die profetie uit Jesaja is in onze dagen, waarin de zaligheid in Galië is terechtgekomen bij de Gallische Zee. Wij noemen dat ook wel de Noordzee trouwens, de Gallische Zee. Inderdaad, bij Zebulon en, weet je wie? Naftali, zeker is het schat? Ja, nou ja, oké. Okay. Die ook, maar toch maar. Die woonden daar ook namelijk in dat gebied van Galilea. Maar Galilea is natuurlijk gewoon Gallië. En we weten het zeker, want er staat dat de Heer in Galilea is gaan wonen, omdat daarmee vervuld zou worden deze profetie over dat het licht zou opgaan in Galilea de Heidenen. Het was geforceerd. Heb je dat? Ja. Nou ja. En mocht iemand zeggen, nou nee, dat kan niet, want er staat in Hosea dat God zou zijn zoon uit Egypte roepen. Uit Egypte zal ik mijn zoon roepen. Vertaald met, heb ik mijn zoon geroepen. Dat kan allemaal in het Hebreeuws. Daarom moest de Heer eerst vluchten. Nou ja, zijn ouders met het kindeken. Staat er in Lucas, in Matthäus 2. Naar Egypte. En dat is vervuld. De terugkeer daar uit Egypte is vervuld. Omdat daarmee vervuld wordt Hosea. 11, vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat kunstmatig allemaal. Ja. Maar de werkelijke zoon wordt geroepen uit Egypte. Dat is bij de uiteindelijke terugverzameling van Israël. Want die route gaat via Egypte. Zodat je weer een uittocht krijgt uit Egypte. Nou ja. Een verzameling in Egypte, vanuit Egypte, via Petra naar het beloofde land. Ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar het gaat maar om die dubbele toepassing van die profetieën. En nu we het er toch over hebben, moest er dan ook niet eerst een 10-statenbond komen voordat de Heer komt? Die is er toch niet geweest in het verleden? En het antwoord is, dat klopt, die is niet geweest in het verleden. Maar dat bewijst mijn idee dat die 10-statenbond ook niet komt voor het einde van de 70ste week, voordat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Maar pas daarna. Dat wil zeggen, in de, nou we het er toch over hebben, in die 33 jaar daarna, zal ik maar zeggen dan. He? Daarom hoeft het in het verleden niet. Nou ja, enzovoorts. Het is een vast beginsel. De dubbele toepassing van de profetie. Ik doe het nu heel systematisch. Anderen doen dat minder systematisch, maar ik haal ze graag aan. Die zeggen, kijk, profetieën zijn eigenaardige dingen. Want men kijkt vanuit het verleden naar de toekomst. En men kijkt als het ware naar over het land heen naar de bergtoppen. En je ziet een bergtop en daarachter is nog een bergtop. Maar dat er wat tussen zit, dat konden de profeten dan niet zien of zo. Zodat de een en dezelfde profetie twee keer van toepassing is op de ene bergtop en de andere. Ze liggen achter elkaar, maar wat ertussen ligt, dat bijvoorbeeld onze bedeling ligt daar dan tussen. Dat zagen ze niet. En dan zeggen ze, ja, zoiets is het, ja. Dat is het ongeveer wel. Maar het is echt heel systematisch, structureel wordt dat zo gedaan in de Bijbel. Al die profetieën die vervuld moesten worden, zouden moeten worden, voordat de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg om zijn koninkrijk te openbaren, die hebben in het verleden al een vervulling gehad. Zodat het Joodse volk of iemand anders niet kon zeggen, dit kan nog niet zijn, dit kan de Messias niet zijn, want er moeten eerst nog die en die en die profetieën vervuld worden. Het gevolg is trouwens ook de andere kant op, dat sommige profetieën in het Oude Testament om die reden dus soms ook niet erg gedetailleerd zijn, omdat als ze gedetailleerd moesten worden, dan zouden ze niet meer op die twee verschillende gebeurtenissen van toepassing gebracht kunnen worden. Dus wat die twee verschillende gebeurtenissen van elkaar isoleert, dat er verschillen zijn, ja, die worden dus in zo'n profetie dan niet vermeld. En daarom blijft het vaag. Het belangrijkste voorbeeld, ik ben nou aan het verdwalen uit Sefanio, maar goed. Het belangrijkste voorbeeld is die van Daniël 7, denk ik. Waar vier dieren, om niet te zeggen beesten, voortkomen uit de wateren van de grote zee. En het eerste was een leeuw gelijk. En het tweede was een beer gelijk. En het derde was een pardel. Een luipaard. Was een luipaard gelijk. En het vierde was heel verschrikkelijk. Dat is te volgen. Want het is het Babylonische, Medo-Persische, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Dat bestond in de dagen van de Heer Jezus. En dan krijg je 10 horens op het vierde beest. 10 horens. En nog een fase later krijg je 1 hoorn. Waarbij 3 van de 10 worden uitgerukt. En die ene komt dan dus toch na de 7. En volgens Openbaring horen die nog bij elkaar ook. Want ze zijn 1. Maar toen maar. We zullen het niet te moeilijk maken. Maar dan heb je toch Babel, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse, het 10-statenbond van de toekomst en daarna het antichristelijke rijk van die ene hoorn. Dan heb je de 7. Dan kon je altijd nog zeggen, ja, maar in de dagen van Jezus, ja, we hebben nou 4 rijken gehad, dat is het Romeinse Rijk, maar er moeten er eerst nog 3 komen. Nee, daarom worden die laatste 3 gerekend als behorend tot het Romeinse Rijk. 10 horens, toch? En die 1 hoorn. Zo werkt het, zo de... Dus je komt niet verder dan, Daniel zei, 4 dieren. Dat rekent maar tot het Romeinse Rijk. Als je het zo zegt. Maar als je later Daniel Openbaring ernaast legt, een boek wat niet voor niks Openbaring heet. Als je dat ernaast legt, en die profetieën naast elkaar legt, zie je inderdaad dat het Romeinse Rijk wordt opgevolgd door... Nou, laten we het maar eenvoudig zeggen dan door die 10 statenbond, om het niet te moeilijk te maken. En daarna die ene die dat hele zaakje met elkaar verenigt, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Alleen dat laatste is niet meer het Romeinse Rijk. Echt niet. Als het dan een Rijk was, was het Griekse Rijk. Maar dat is niet Daniel 7, dat is Daniel 8. En Openbaring 13. Maar ja, dat hoeven we nou niet te bespreken, dus doe maar. Wat wij bespreken is dat het altijd maar gaat om een minderheid. Het is niet anders. Een enkeling. En dat is hier zo, deze zogenaamde terugkeer. Maar die staat model dus voor het definitieve terugkeer van alle stammen van Israël in de toekomst. Zie? Vandaar dat men die terugkeer onder Ezra en Nehemia beschouwt in sommige kringen als... dat is de vervulling van de profetie, daarmee is het uit. En wij zeggen, nee, het moet in de toekomst nog gebeuren, de vervulling van die profetie. Maar neemt niet weg dat deze terugkeer onder Ezra wel degelijk daar ook onder valt... en daarmee een illustratie is van wat in de toekomst zal gebeuren. Mocht iemand dan roepen, maar er moet ook voor dit, voor de Messias komt, komt toch ook nog iemand die het heiligdom zal ontwijden enzovoorts. En weet ik veel. De tempel zal ontwijden en dat soort dingen. Zeg ik, ja, maar dat is ook gebeurd voor de eerste komst van Christus. Ruim ervoor, onder Antiochus Epiphanes. En die heeft daarmee ons gediend ook nog, want die heeft geïllustreerd wat dat betekent voor de toekomst. Het verbod op de Joodse religie, de christelijke ook trouwens, maar dat even terzijde. Enzovoort, ontheiliging van de heilige plaats, enzovoorts. Of zoals Johannes de Heer het dan zei, die zeggen we Antiochus Epiphanes is gewoon een type van de antichrist. Dus iets te kort samengevat, maar het volstaat, ja, zo is het. Het was niet het laatste woord, in ieder geval. Nou, dat was Ezra 9. Even kijken wat ik u nog zou noemen. Ja, dan hebben we psalm. Natuurlijk komen we ook ooit in een psalm terecht. Dat kan het natuurlijk niet missen. In psalm 76. Waar gesproken wordt over één oordeel van God. Over Judea dan wel Israël, ontleend aan vers 2 en 3. Maar dan staat er in vers 9, gij deed een oordeel horen uit de hemel. U weet dus God wat doet, spreekt hij. Dus wat hij ook doet, als hij een oordeel brengt, dat spreken van God. Hè? De aarde vreesde en werd stil als God opstond ten oordeel om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen... U weet wel, zalig zijn de zachtmoedigen die verzameld zouden worden dan in Sela, namelijk de Spetra. Hè? Ja, letterlijk, maar goed. Want de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Dat wil zeggen, er zal een oordeel zijn in het algemeen, maar uit dat oordeel komt ook dan toch een overblijfsel. Degenen die overgelaten worden, die ontkomen dus aan dat oordeel. Dat zijn uiteraard gelovigen, vanzelfsprekend. En hier staat dat dus ook, een overblijfsel der grimmigheden. En hier zal het opbinden, dat wil zeggen herstellen. En dan maar naar Jesaja. In Jesaja is het een van de grote thema's trouwens. Jesaja opent er ook mee in hoofdstuk 1. Ik lees even vanaf vers 7. Ik doe het zo kort mogelijk, maar... Uw aardrijk is in verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand, uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. Dat gaat over een oordeel over Israël als volk, als zodanig. En waarom dat is, lees maar vers 3. Een os kent zijn bezitter, een ezel kent de krib zijn heren, maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Israël trekt zich van de Heer die hen voedt. Uit hun kribben, weet u wel. De Heer die hen voedt, daar trekt men zich niks van aan. Men kent de Heer niet. Het volk heeft geen kennis. En daarom komt er verwoesting over. En dan het resultaat is vers 8. En de dochter van Sion... Dat is dus Israël, wat er door moet gaan. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje in de komkommerhof. Ik zou zeggen, dan weet u het wel. Hè? Ja, u weet alleen dat het niet best is natuurlijk. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Ik lees gewoon het volgende vers. Vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel gelaten had. Dat was dus vers 8 overgebleven. En vers 9. Een weinig overblijfsel. Let op. Een weinig overblijfsel. Overblijfsel is al weinig. Maar een weinig overblijfsel. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Bij jou van die steden, Sodom en Gomorra, Adam en Zeewim, bleef alleen Lot over. Met zijn twee dochters, weet u nog? Dat bepaalt niet veel, zal ik maar zeggen. Een overblijfsel. En dat vinden we dan ook in Jesaja 10. Jesaja 10. Ja, ik val midden in een uiteenzetting, maar ja. Vers 18 dan maar. Ook zal hij, met een hoofdletter geschreven, de Heer namelijk... Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijn zwalts en zijn vruchtbare velds, van de ziel af tot het vlees toe. En hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt en de overgebleven bomen, en die bomen van bos zijn uitbeelding van het volk als zodanig, het bos. De overgebleven bomen zijn zwalts, zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven, inventariseren. Jongen, ga eens kijken of er nog bomen zijn overgebleven. In het bos dat met vuur verteerd is geworden, want dat stond al in vers 17... Een jongen zou ze opschrijven en er zal geschieden vers 20 te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis Jacobs, dat heb je dus twee keren, eerst overblijfsel in vers 20 en dan ontkomenen, dat zijn van die andere woorden, ontkomende van het huis Jacobs, niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. En dan weer, het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob. Ik probeer te tellen, maar ik ben de tel al kwijt hoor, hoe vaak er staat. Overblijfsel, overgeblevene. Het overblijfsel van 21 zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob. Let op, niet het overblijfsel van Juda. Het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot de sterke God. En de uitleg is, want ofschoon uw volk, Israël, is gelijk het zand der zee, ontleent natuurlijk aan de beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Rebecca, niet te vergeten. Ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel, en de vertalers helpen ons met de woorden, toch maar, zo van, let op de tegenstelling. Het is misschien als het zand der zee, maar zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. Dat wil zeggen, de meerderheid wordt verdelgd. En daarvan staat, de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Die uitspraak zou je moeten leggen naast het laatste vers van Daniël 9. En dan kijken wat er staat. Vast besloten. Het is vast besloten. In het Nieuwe Testament wordt het aangehaald. En er staat er, zij zullen het geenszins ontvlieden. Uit 1 Thessalonicenzen 5. Want een vergelding die vastelijk besloten is, staat hier dus ook dubbel, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen in het midden deze ganse lands. Ofschoon uw volk Israël is gelijk het zand der zee, vers 22, zal het overblijfsel wederkeren. Ik weet niet wie me dat nou vertelde. Van de week zei iemand tegen mij, omdat ik gezegd had, ik weet het niet. Ik had namelijk gezegd, ik weet niet hoeveel Joden er in de wereld leven. Hoeveel er zijn die zich Jood noemen en hoeveel er in de staat Israël wonen. En ik meen dat mij gezegd werd 17,5 miljoen in heel de wereld, Joden. Er bestaan dus meer Nederlanders dan Joden. Dus dat begrijpt u dan, hè? Want wij verzamelen Nederlanders hier, toch? Maar volle spaarpot, ja. Maar 17,5 miljoen Joden. Is dat veel? Is dat als het zand der zee daar niet geteld kan worden? 17 miljoen. Weet je hoeveel Chinezen er rondlopen? Nou, gisteren dan. Hoeveel? Het zal vandaag wel weer meer zijn. Ja. Of Amerikanen. Ik bedoel van de Verenigde Staten. Ik roep maar wat, hè. Fransen, Duitsers. 17,5 miljoen, dat is niks. En in de staat Israël, ik mijn gehoord heb, als ik lieg, lig ik in commissie, 3,5 miljoen. Hè? Nee, daar wonen niet alle Joden, is maar een minderheid die daar woont. En dan, er wonen altijd nog 2 miljoen, heb ik begrepen, Israëli's van Arabische afkomst. Dat wil zeggen, de lui die zich met enige reden Palestijn zouden kunnen noemen, eventueel. Heb je dat? Ja, met Israëli's staatsburgerschap, zeker wel. Waaronder vele christenen trouwens. Ook dat nog. Ik zei toch niet gelovigen? Misschien ook wel, maar dat weet ik niet. Maar christenen in de zin van zo staan ze geboekt. Wat natuurlijk toch niet erg populair is in de Joodse staat hoor. Dan ben je toch een tweede rangs burger. Maar toen maar. Dus als het zand der zee en als de sterren des hemels U begrijpt toch dat Jesaja het maar niet heeft over de Joden, waar ook ter wereld bij elkaar. Hij heeft het over alle stammen van Israël. En die durf ik niet eens te tellen. Maar dat is een veelvoud daarvan. Omdat alle blanken met een Europese, dan wel Caucasische beschrijving, dan wel achtergrond, in die zin Israëlieten zijn. Omdat ze inderdaad van Jacob afstammen. Van Israël namelijk. Dat klopt. Ja, ik zeg dat omdat velen denken dat je die 10 stammen, die zou je ergens in de wereld moeten verzoeken. In een klein dorpje, ergens een nederzetting in het wild, ergens in Azië of in Afrika of zo. Daar vinden ze dan een paar mensen die bijvoorbeeld ook wierook offeren en zeggen, kijk, dat zijn of een lam offeren bij gelegenheid of eten. En dan zeggen, kijk, dat zijn Joodse gebruiken. En daar hebben we nog iets Joods overgehouden. Ik moet u zeggen, nou, als ze iets Joods bij zich hebben, dan zijn het geen Israëlieten, hoor. Want die waren niet Joods. De Israëlieten, die lui die in Assyrische ballingschap verdwenen zijn, of daarvoor al de wijde wereld zijn ingetrokken, die zijn niet Joods. Die weten van Jodendom niks. Dus je zoekt dan al helemaal verkeerd. Je moet ze zoeken onder de koninkrijken der aarde. En vooral daar waar het koningschap sinds mensheugen is, sinds eeuwen zal ik maar zeggen, gecontinueerd wordt. Want we hebben de Bijbelse gedachtegang, de Bijbelse belofte moet ik u zeggen, Gods eedswering, dat het huis van David bestendigd zou worden tot de komst van de Messias in elk geval. Niet dat hij er een einde aan maakt, maar dan hoeft er niks meer over gezegd te worden. Totdat Silo komt, toch? 2 Samuel 7, nou ja, dit was Genesis 49. Dus zoek dat dan maar eens uit. Waar vind je die dan? En koninkrijken. En koningen. Zouden uit Abraham en uit Isaac en uit Jacob en uit Rebecca voortkomen. En uit Efraïm. Een menigte, in de Statenvertaling heet dat een volle menigte van volkeren. In goed Nederlands gebruik je dan het woord gemenebest. Maar... ja, dat is vertaald. Commonwealth. Ja, oké. Okay, ja. Een volle menigte van volkeren. Nee, niet uit Zebulon, alleen maar uit Efraïm al. Dan heb je de andere 12 stammen nog niet genoemd. Dat moet een enorme mensenmassa zijn uit Israël. Als het zand der zee. Maar hoeveel daarvan zullen straks verzameld worden en het koninkrijk ingaan? Een overblijfsel staat er. Een overblijfsel. En tot uw geruststelling dan toch maar even. Nou ja, in onze dagen bestaat er zoiets als de gemeente. Maar die is in de hemel, in een Jeruzalem dat boven is ingeschreven. Die gaat niet hier op aarde het koninkrijk binnen. Die bevindt zich in een nog hogere positie. Dat is het bestuur van dat koninkrijk vanuit de hemel. Dat is de gemeente. Een volk van koningen enzovoorts. Dus na de opname van de gemeente ben je al aardig wat kwijt, om zo te zeggen, hier op aarde. En dan, wat daar nog aan gelovigen is. Ja, dat moet daarna nog ontstaan. Want als ze gelovigen waren, waren ze meegegaan met de opname van de gemeente. Dus voor zover je onder de zogeheten 10 stammen nog gelovigen vindt, komt het omdat hen alsnog het evangelie gepredikt is na de opname van de gemeente. Heb u dat nog? En hoeveel dat er zijn? Nou, niet veel. Maar dat is wat hier staat. En wat ik u nou erbij vertel, is om u uit te leggen dat dat zo gek nog niet is, dat zo vreemd niet is. Dat is een normale calculatie. Zo is het. Maar het neemt niet weg dat voor die tijd is het wel degelijk als het zand der zee en als de sterren des hemels zijn uitgebroken in menigte en zich vermenigvuldigend en dat soort dingen meer. Koninkrijken en menigte van volkeren. Ik zei het toch, er is een boel verspilling. Is dat nodig allemaal om het woord van God te bewaren hier op aarde? Nee, dat niet, maar er zijn enkelingen uit die volkeren, Israël dus, er zijn enkelingen uit die volkeren die dat inderdaad doen. En ik hoop dat u er ook bij gerekend wordt of zo. Ja? Nou ja, het is toch serieus dit. Dit is wat het is. Het zijn maar enkelingen. U weet wel, 130? Nee, 1 of 2. Ja, het is jammer dat het er maar zo weinig zijn, maar positief is. Maar ze zijn er wel. We zijn niet alleen. Er zijn er nog 7000 overgelaten, zei de Heer. Is dat veel? Nee, dat is niet veel. Ook in de dagen van Elia is dat niet veel. Maar ja, dat is het algemene verhaal. Het is maar een deel, het is maar een minderheid. Degenen die overgaan uit deze oude schepping naar een nieuwe, dat is maar een heel klein percentage van wat in die oude ooit geleefd heeft. Alle mensen zalig worden? Nee. Als je Jesaja zou lezen, deze hoofdstuk en dan wat er verder volgt, dan lees je gewoon, er komt een oordeel over dit volk en over dat volk en zus volk en zo volk. En dan staat er gewoon, er blijft niks van over. Het zal compleet vernietigd worden enzovoorts. En dan als meezit vind je een laatste tekst nog aan zo'n pericoop. En dan staat het dat er toch nog 1 of 2 zijn die toch nog een overblijft. Of toch nog wat terugkeert. Terwijl generaliserend zeg je, er is niks van over. Maar er is wel wat van over. Maar dat is in de natuur ook zo. Ik noem u nog Jesaja 37, vers 4. Jesaja voorzegt de bevrijding van Jeruzalem. Dat was toen de Assyriërs, die immers de 10 stammen wegvoerden en Samaria verwoesten enzovoorts. Ja, Syriërs, die namen ook Juda in, die vielen ook het tweestammenrijk binnen. Transporteerden de bewoners ook, ze namen de steden van Juda in. Inwoners werden ook weggevoerd, zodat ook wel degelijk leden van de stammen van Juda, Benjamin en eventueel Simeon werden weggevoerd in Assyrische ballingschap. Hoor je wat ik zeg? Ik zei dat Joden van de twee stammen werden weggevoerd in Assyrische ballingschap. Vandaar dat je onder de 10 stammen wel degelijk ook afstammelingen van Juda vindt. Van alle stammen van Israël namelijk. Van Benjamin in elk geval. Bij name, bij gelegenheid zelfs. Maar ook van de 10 stammen. Wat denkt u waar Jutland zijn naam aan ontleent? Trouwens, hè? Gewoon van Juda, zeker, ja. En over de Belgen heb ik het al gehad met u, geloof ik, in de Belgen enzovoorts. De Belgische stammen, dat zijn de Keltische stammen, maar ze stammen van Benjamin. Hoe dan ook. Maar doe maar. Maar Rapsake, wat een leuke naam is, vind ik hoor, Rapsake. Zal zijn moeder bedacht hebben, Rapsake. Ja. Misschien zal de Heer uw God horen de woorden van Rapsake, de welke zijn Heer, de koning van Assur, Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heer uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Er wordt gebeden voor een overblijfsel. U weet waarschijnlijk hoe het gegaan is, die geschiedenis. Jeruzalem was belegerd, maar van de ene dag op de andere waren de legers verdwenen. Weet u nog? Weg. Leidens ontzet, denk ik wel eens. We waren toch die Spanjaarden? Maar goed, die waren ineens verdwenen. Ik kijk even wie er nog iets weet over de 80-jarige oorlog. Maar goed, toen maar. Maar ze, ja, ze waren ineens weg. Het legerkamp was leeg achtergebleven. Een legerkamp was nog leger. Nou ja, zoiets. Maar het is aardig, je moet in ieder geval onthouden dat een groot deel van de twee stammen ook werd weggevoerd. Er was eigenlijk alleen de hoofdstad nog maar over, Jeruzalem. De rest verdween in de Assyrische ballingschap. Werd met de Assyriërs weggevoerd naar het land der Meden. En we komen ze daarna tegen als de Parten en als de Skieten. Ze hebben zich ontwikkeld tot grote volken en grote rijken enzovoorts. En uit die Parten kwamen dan weer enige wijzen. Dat waren de Magoi. En die kwamen op zoek naar de geboren koning der Joden. Dus ze kwamen van de 10 stammen van Israël. Ik zeg het nu met een paar zinnen. En ik leg het verder niet uit. Ik argumenteer het niet. Want ja, daar zijn we niet voor gekomen vandaag, toch? Dus laat maar. Maar dat is het. Maar er bleef alleen Jeruzalem over. Maar er bleef ook over, en zo heet het hier ook, één overblijfsel wordt het genoemd. En het is natuurlijk profetisch voor de toekomst, wanneer van Israël ook alleen maar Jeruzalem overblijft of zo. En voor zover er wordt uit dat Jeruzalem overblijft, wordt het uit de stad, vlucht het weg uit de stad. Want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Dat is Joël 2 en ook Handelingen 2 trouwens, waar het aangehaald wordt. Kan niet missen. Jeremia noem ik u vervolgens, hoofdstuk 15. Jeremia leefde veel later, namelijk in de dagen waarin wel degelijk Jeruzalem ten onder ging, maar niet door de Assyriërs, maar door de Babyloniërs, die inmiddels het rijk van Assur hadden overgenomen. En het leidde tot de verwoesting van Jeruzalem en natuurlijk de definitieve ballingschap van de twee stammen, om zo te zeggen, de Joden. Dat staat boven hoofdstuk 15 van Jeremia, namelijk de ondergang des volks is onvermijdelijk. Dat volk heet dus niet Israël, hè? Het heet Juda. En in dat verband staat er dat de Heer zegt dat hij bezoeking over hen zal doen, over 4 generaties, 4 geslachten, staat in vers 3. Met het zwaard om te doden en met de honden om te slepen en met het gevogelte des hemels en met het gedierte der aarde om op te eten en te verderven. Het is een gruwelijke gebeurtenis geweest. Maar het moest hier nog gebeuren. En ik zal hen overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde vanwege Manasse, zoon van Jehizkia, koning van Juda. Manasse, niet de zoon van Jozef, maar Manasse, die goddeloze koning van Juda, van het tweestammenrijk. Ja. Uit het Davidische huis, jazeker. Ja. Om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft. Want wie zou u verschonen, o Jeruzalem? Of wie zou medelijden met u hebben? Of wie zou aftreden om u naar vrede te vragen? Hoezo? Wat hier staat is, hoezo bidden voor de vrede van Jeruzalem? Er komt geen vrede voor Jeruzalem. Jeruzalem gaat niet verschoond worden. Jeruzalem zal verwoest worden. En dat is ook gebeurd, hè? Namelijk, gij hebt mij verlaten, spreekt de Heere. Gij zijt achterwaarts gegaan. Achterwaarts gaan en achterovervallen en verderven. Weet u nog? Dat staat in Jesaja 28 trouwens ook. Maar wij kennen het ook van de gevangenneming van Jezus. Dat de dienstknechten van de hoge priester, die kwamen Jezus gevangen nemen. Wie zoekt gij? En hij zei, ik ben het. En toen stapten ze achteruit en vielen. Staat er. Moet een komisch gezicht geweest zijn, als het niet zo ernstig was. Zo, zou je erom lachen, toch? Niet. Ja. Maar het is een uitbeelding van wat met het volk zou gebeuren, met Juda. Ze wijken van de Heer. Ze weten wie hij is, ze heeft hij gezegd. Ik ben het. En ze, nou ja, het is eigenlijk ik ben. Wat een parafraas is op de naam Jehovah. Maar, en ze stapte achterwaarts en ze wilde. Ze wilde de Heer niet. En het heeft ze een oordeel gebracht in het verleden. En het zal in de toekomst weer gebeuren. Gij hebt mij verlaten, spreekt de Heer. Gij bent achterwaarts gegaan. Daarom zal ik mijn hand tegen u uitstrekken en u verderven. Ik ben des berouwens moeder geworden, staat er dan. En dan in vers 11. De Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn. Er blijft dus toch iets over. En dat is ten goede. Uw overblijfsel. Zo ik niet in tijd des kwaads en in de tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. Kortom, het is wat Jesaja zei. Er zal een overblijfsel behouden worden. Maar het is maar een minderheid, hè? Precies zoals het in Joël gezegd wordt. In Joël 2 namelijk zal slechts een overblijfsel behouden worden, want in Jeruzalem zal ontkoming zijn, enzovoorts. Dan roep ik nog Jeremia 23... waar het gaat over de goede herder eigenlijk. En de kudde. Men leest in dat verband Ezechiël 34 en Ezechiël 37. Waar de Heer zegt, ik ben die herder, ik zal mijn kudde verzamelen. En zelfs de beide kudden verzamelen onder één herder. En het zal niet meer twee koninkrijken zijn, maar één koninkrijk en één koning. Niet met twee kuddes, maar één kudde met één herder. Namelijk mijn knecht David. Staat er dan. Dat wil zeggen, de Heer zelf uit het huis van David. Dat vind je hier ook. Want er staat hier, vers 2. Nee, vers 1 dan maar. Wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien. Zo begint Ezechiël 34 ook. Ze doden de kudde, de schapen, en ze verstrooien de schapen in plaats van dat de kudde bijeengehouden wordt. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herderen die mijn volk weiden. Gijlieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. Ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen. Niet, ik zal mijn schapen vergaderen. Dat komt op hetzelfde neer, maar het staat er nauwkeuriger. Ik zal het overblijfsel mijn schapen verzamelen. Vergaderen uit alle landen waarheen ik ze verdreven heb. Dat is dus niet maar Babel of Assur. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien. U weet, Petra heet Bosra en Bosra betekent kooi, schaapskooi. Ja. Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien en zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herderen over hen verwekken die ze weiden zullen. En ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Kortom, de Heer zal zijn kudde verzamelen. Dit is de korte versie. Ik zei het u, de langere is die van Ezechiël 34 en 37. En in beide gevallen loopt dat uit op dat de Heer zegt, en ik ben die herder en ik zal ze verzamelen. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Dat wil zeggen, het Davidische huis, de Messias. En hier gaat het verder met vers 5. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn te regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde, enzovoorts. Daar heb je dus inderdaad de Messias uit het huis van David. is dezelfde constructie. En die spruit uit David is dezelfde als die herder die de kudde zal verzamelen. En zo kennen we David trouwens ook, hè. Die was bij de schapen, toch? Ja. En hij werd tot koning gemaakt, ja. En om even bij Jeremia te blijven, dan noem ik u vanavond nog Jeremia 31, vers 2. Jeremia 31, ja. Daar staat, vers 1, ter dezelfde tijd, of terzelfde tijd, spreekt de Heere. Wanneer? In het laatst der dagen. Dat is het laatste vers van hoofdstuk 30. In het laatst der dagen zult gij daarop letten. Dat wil zeggen, dan zal men zijn hart weer openstellen voor de Heer en zijn woord. En in diezelfde tijd, in het laatste der dagen, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen, daar komt hij, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden. Niet in de lege plaats, maar daarbuiten, namelijk in de woestijn. Heb je dat nog? Wat zei de farao? Wat gaan jullie in de woestijn dan doen? Het antwoord was, wij gaan de Heere een feest vieren. Ja. De uitbeelding van geestelijke waarheid. Als je de Heer wil dienen, tot de Heer wil komen, moet je uitgaan buiten de lege plaats. Had ik het al over grote verzondag? Als je in wil gaan in het heiligdom, ik heb het over de twee bokken van grote verzoendag. Als je in wil gaan in het heiligdom achter het voorhangsel van de Ark des Verbonds en het verzoendeksel, moet je uitgaan buiten de legerplaats. Of is het niet duidelijk? Dat is van die twee bokken toch? En de een werd zijn leven, zijn bloed gebracht in het heiligdom. En de ander, het had ook de één kunnen zijn, maar om technische reden moet je dat met twee doen. Kan niet anders. Maar die ander werd uitgelaten buiten de legerplaats. En de Hebreeënbrief legt dat uit. Die legt 12 hoofdstukken lang uit dat we zouden ingaan in het heiligdom. Op een verse en levende weg. En tot de troon der genade. Ark des Verbonds, de genadetroon. En hoofdstuk 13 zegt dat het betekent dat we zouden uitgaan tot hem buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Dat is de negatieve kant ervan. Maar ja, het is in de woestijn best uit te houden hoor. En dan zingen we dat hij ons het manna geeft. Dat hij geeft met milde hand. Enzovoort, weet u wel. Want in de woestijn leven wij dan. En we staan verbaasd over de wereld om ons heen, maar het is onze wereld niet. Wij zijn in de woestijn uitgeleid en onderweg naar het beloofde land. Ja. Want waarheen, pelgrims? Waarheen gaat gij? Ja, in de woestijn. Er zit hier in deze uitspraak veel meer aan vast. Het is ook dubbelzinnig. Bovendien gaat het hier niet specifiek over Juda, maar over Efraïm. Kan het niet helpen, dat is zo. Kijk maar welke namen er staan. Samaria, Efraïms gebergte. Israël is mijn zoon en... We moeten het nog een keer over hebben, over de zogeheten kindermoord in Bethlehem. Heeft er alles mee te maken. Maar het principe blijft, een volk van overgeblevenen van het zwaard. Dat wil zeggen, degene die ontkomen zijn aan het oordeel dat God gebracht heeft. De toorn Gods. En hoe je daar dan ontkomt, want iedereen kent Johannes 3... Ja, niet alleen vers 16, maar ook vers 17 en 18 mag ik hopen. waar staat dat de hele wereld bestaat onder de toorn Gods, onder het oordeel Gods. Dat was weliswaar niet de bedoeling, staat er, maar het is wel gebeurd. Maar maak je geen zorgen, want ieder die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Toch? Je zou niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, leeft daaronder. Enzovoort. Dat is de situatie van vandaag. En wat die legerplaats is. Ach, dat is de samenleving, of moet ik zeggen, de samenklitting van de. Van de mensen die alles wil reguleren, alles wil onderbrengen in een systeem waarbij de mens zijn individuele vrijheid kwijtraakt. Dat is Egypte. En maar strijken, jongens. En maar strijken. Rutte was er goed in, hebben ze mij verteld. Alles netjes aan elkaar passen, bijeenhouden. Al die steentjes, die bakstenen, die tichelstenen netjes bij elkaar houden, weet u wel. Enzovoorts. Maar en onze westerse cultuur houdt er zich mee bezig met dat soort dingen. Met tichelen, tichtstrijken, onderbrengen in een systeem. Christelijk onderwijs mag ook niet meer, hebben ze mij verteld. Dat is beter. Want religieus onderwijs, daar krijg je maar van die islamscholen van. En als je die wilt bestrijden, dan moeten de christelijke scholen er ook uit. Want het zijn ook religieuze scholen, weet je wel. Allemaal weg, allemaal gelijk. Dat moet allemaal binnen kamers gehouden worden, dan is het wel goed. Als de wereld er maar niks van merkt, enzovoorts. Dat is het. Maar ja, wij horen daar niet bij. Wij zijn anders, toch? We hebben de waarheid. We geloven de waarheid. We hebben hem die de waarheid is, de waarachtige. En heeft ons beloften gedaan met betrekking tot een erfenis. Die aan in de genade mogen hopen op uw genade. Ook voor de toekomst, omdat u ons beloften gedaan hebt. En we danken u daarom dat waar de wereld de toekomst niet kent en die meent te moeten tot stand brengen, dat wij weten wat u ons beloofd hebt. En dat u ook beloofd hebt dat u ons daar zou brengen. Daarom danken we u voor uw beloften, die niet gebaseerd zijn op onze werken, maar gebaseerd zijn op uw werken. En in het bijzonder dan nog weer op uw genade. Daarom zijn we u ook dankbaar dat we hier vanavond weer mochten zijn om uw woord te openen, te lezen, te overdenken. En bij voorkeur te laten plaatsen in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En daarom bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij in deze chaotische, duistere wereld. En richt u ons oog op u. Komt u onze zwakheid te hulp. Opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen slechts op u en uw beloften. Amen.